Dit is een podcast van King.
Herken je haar?
Nee, ik dacht misschien ben jij het wel.
Nee. Was het maar zo.
Oh ja.
Nou, ja, nee, ja, dan zou ik wel onwijs zo mooie liedjes geschreven hebben. Nee, het is Joni Mitchell.
Oh.
Ja.
Oh, wauw. Ja, prachtig.
Ja.
Ja.
Ken je haar?
Ja.
Ja, dat lijkt me ook.
Ja, wel.
Als je liedjes schrijft, dan kom je toch eigenlijk altijd wel een keer uit bij Joni Mitchell.
Jawel, dat zijn de classics, hè?
Ja. Zo is dat, ja. Welkom bij de podcast Songs Like Tattoos, waar ik gesprekken heb met songschrijvers over songs. Het schrijven, de inspiratiebronnen, melodieën, mooie lyrics, vormen, de magie, wat werkt, wanneer klopt het, wanneer niet. Favoriete songs, nieuwe liedjes, betekenissen, goede stemmen, producties, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk een uur ingaan op liedjes. En hoe ze tot stand komen.
Nice.
Ik ben Marieke Eelman en dit is aflevering 4 van de podcast Songs Like Tattoos. En die ga ik doen met niemand minder dan Anneke van Giersbergen. Dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn.
Heel graag gedaan. Ja, ja,
heel gaaf.
Leuk, ja, ja. Ik heb er zin in.
En ik zit hier in de tuin in Eindhoven. Achter in de tuin. En ja, welke buurt is dit?
Dit is, wij schuren tegen Woensel aan. En ja, het is een hele leuke wijk, net buiten het centrum. En het leuke is dat we hebben een achtertuintje. Maar we wonen best wel een hele drukke weg. En dit is zo'n fijn plekje. Je hoort inderdaad eigenlijk alleen maar vogels. Dus het, nou ja, het lijkt alsof we op de heide zitten, maar dat is dus niet. We zitten echt midden in de stad. En ze hebben het hier. Ja, ik denk dat we nou 3 jaar wonen hier. En dat is echt heerlijk.
Ja. Mooi. Songs Like Tattoos. Het gaat over het schrijven van liedjes, maar ook over de impact die liedjes op je hebben gehad, nog steeds. Kun je een paar nummers noemen die voor jou heel belangrijk zijn geweest?
Je bedoelt van anderen? Of van jezelf?
Nee, ja, nu eerst ja, van anderen.
Nou ja, kijk, ik ben wel opgegroeid met de Beatles en de Stones. En mijn ouders hadden een vrij eclectische platenkast met veel klassiek ook. En dus ik heb echt al dat allemaal wel tot mij genomen. En ik vond ook alles wel tof wat ze in de kast hadden staan. Dus ik was eigenlijk degene die de meeste muziek draaide thuis. Maar ze hadden ook muziek van The Who. En nou ja, toch wel alle klassiekers. En dat is eigenlijk ook wel een inspiratiebron geweest. En ik ben een ethisch kid, hè, dus in mijn vormende jaren zijn in de jaren 80 geweest. Waarin in de top 40 gewoon ook van alles te vinden was. Van Pink Floyd tot Madonna. En ik vond het allemaal gaaf. Dus ik ben vrij breed opgevoed en opgegroeid. En ja, echt specifieke songs. Er zijn natuurlijk wel echt wat Beatles-songs. Die de plaat Revolver vind ik wel de mooiste. En nou ja, en toch ook wel die klassieke muziek. Zo, Griek. Heb ik veel gedraaid. Dat was dan wel waar ik mee opgegroeid ben. Ja, het is vrij breed. Totdat ik de metal ontdekte. Ja, toen kwam ik echt thuis. Zo, in dat genre.
Ja?
Dat vond ik wel echt. Toen dacht ik, oh ja, dat hoort echt bij me. Hier hoor ik thuis.
En waarom?
Nou, omdat daar eigenlijk alles in zit. Dus je in metal mag je alles zeggen, alles doen, alle geluiden maken die je voelt dat je moet maken. Dus het mag hard zijn, maar het mag ook mooi zijn, melodisch, zacht, emotioneel. Maar ook gewoon rauw. Dus je hoeft niet zo na te denken van, oh, een lied moet maar 3 minuten duren, want anders kan het niet op de radio. Dat soort dingen, er zijn eigenlijk geen grenzen in de metal. En natuurlijk binnen de metal heb je heel veel stromingen. Dus daar kan je ook weer gaan grasduinen van, ja, wat past het beste bij me? Dat heb ik toen in de begin jaren 90, eind jaren 80, begin jaren 90, ben ik daar helemaal ingedoken, ja.
En schreef je toen zelf ook al liedjes?
Jawel. ik ben eigenlijk heel vroeg wel begonnen. Ik denk dat ik een jaar of 12, 13 was. Dat ik een oude gitaar van mijn oom kreeg. Een akoestische gitaar. Toen ben ik eigenlijk al gaan schrijven. Ik had ook wel vriendjes die dan gitaar speelden. Dus ik leerde zo hier en daar wel wat akkoorden. En ik had wel heel snel de behoefte om echt zelf te creëren. Dus zelf te maken, teksten, zanglijnen, maar ook liedjes. Gewoon met drie akkoorden en huppakee. Maar ik merkte dat dat een heel fijne manier was om mezelf te uiten. Om mezelf neer te zetten in de wereld. En dan ben je natuurlijk jong en dan weet je zelf nog niet helemaal wie je bent en waar je naartoe moet. Maar dat muziek en schrijven en zingen met name, nou, dat was het wel al heel snel helemaal voor mij.
Ja?
Ja.
En waar dat die liedjes die je schreef toen, dat waren Nederlandstalige liedjes?
Ja, sommige. En ook Engelstalig. Maar eigenlijk, dat was toen nog wel 50-50. En ik luister, kijk, toen waren er ook wel van die cabaretiers zoals Brigitte Kaandorp. En dat ze die hadden, dus het was meer dan dat cabaret of kleinkunst of zo. Dat is niet eens helemaal mijn ding, hoor. Maar dat, ik vond wel ook dat daar, ja, dat komt heel dichtbij als je Nederlands schrijft. Dus ik kon heel snel uiten wat je echt voelde over de liefde. Maar ook, je kon daar, in Nederlands kon je wat meer grappige teksten maken. Maar ik ging op een gegeven moment wel snel over naar alleen maar Engels. Omdat je op een of andere manier meer woorden hebt om uit te kiezen in het Engels. Het klinkt ook mooier. Het is moeilijker om in het Nederlands te schrijven. Maar ja, ik ben ook wel gek op liedjes, bepaalde liedjes van Bluff. Maar ook vanwege Pascal de zanger. Omdat in het Nederlands zingen en dan Pascal zingt in lange grote strepen met veel kracht. Hij duwt echt zijn noten eruit. En dan vind ik dat hij dat Nederlands ook heel goed vangt in die grootse melodieën. Dat vind ik ook wel heel gaaf, want het wordt soms, het wordt snel zoet. En op een of andere manier, de manier waarop Pascal zingt, is het niet zoet. Best wel rock'n'roll, maar het is wel Bluff.
En Pascal, dit is ook een echte zanger. Die
ja,
zingt echt.
Een zanger-zanger.
Een zanger-zanger.
Zeg je dan? Ja, dat klopt. En daar hou ik van. Ik ben ook wel heel erg opgegroeid met Barbara Streisand. Dat was mijn favoriete zangeres vroeger. Ja, nu nog eigenlijk wel. Ja, die is van het strepen trekken, hè. Lange uithalen, hoog belten, hoog hard zingen. Ja, dat vind ik heerlijk.
Dat wil jij ook.
Ja.
Dat is zo te gek.
Ja, te gek.
Ja. Even over naar je laatste album.
Mm-hmm.
Heel mooi album.
Dank.
Ook heel authentiek. Het is ook niet dat je het zomaar naast iets anders kan neerleggen.
Nee.
Dat is wel bijzonder.
Ja, men vraagt mij wel eens, wat is, hoe klinkt je, hè? Waar gaat het, hoe klinkt je nieuwe album? Waar kunnen we het mee vergelijken? En dan vind ik het stiekem ook wel leuk dat ik het niet weet. Van, maar misschien, waar we het net over hadden, ik ben heel een brede luisteraar. Dus ik neem metal, heavy metal en progressive metal in me op. Maar ook Barbara Streisand, maar ook Fleetwood Mac. En daar luister ik allemaal naar. En ergens, misschien is het nu de tijd voor deze plaat en met deze topic. Want het gaat ook wel ergens over. Het is super persoonlijk dat nu dan wat meer die folkachtige dingen eruit komen. Die ik dan misschien wel beluister, maar waar, ja, ik denk nooit van, ik ga nu een Fleetwood Mac. Maar ik luister de laatste tijd veel naar Kate Bush. Omdat ik, heb ik altijd gedaan. Ze is een van mijn favoriete zangeressen. Ik ga volgend jaar een theatertour doen met Kate Bush songs. En dan luister ik weer wat meer. Ja, en in die tijd schreef ik ook weer een aantal nummers voor de. Dus ik denk, ja, dat sluipt er dan wel in of zo. In zanglijnen of ja. Misschien dat je het dan
productie een beetje.
Ja.
Ja, dat hoor je wel. Mm-hmm. Een beetje terug.
Ja. Ja.
Ja.
Nou. Ja, het moet dichtbij. Deze plaat moest dichtbij. De plaat hiervoor was een heavy metal plaat. Een technische progressive metal plaat. Ja, dat is niet dichtbij. Dat is gewoon heel veel energie, heel veel outgoing. Heel erg knallen. Hard zingen. En dit is heel ingetogen en heel dicht bij mij. Dicht bij mijn verhaal. En dat is helemaal anders.
Hoe is die plaat tot stand gekomen? Want ik weet dat je hebt jezelf afgezonderd.
Mm-hmm. Ja.
In een huisje. En je bent gaan schrijven.
Ja, en dat is eigenlijk niks voor mij. Ik ben helemaal niet van de Airbnbs en het afzonderen. Ik ben heel erg van op tour zijn en dan in die hotelkamers liedjes schrijven. Terwijl ik al die dingen doe. Dus veel mensen op een dag zien. En die adrenaline voelen. En die voel ik eigenlijk al onafgebroken in jaren 25. Want ik ben altijd bezig. Altijd 3, 4 projecten tegelijkertijd, parallel laten lopen. Veel toeren, veel overal zijn. Veel reizen. En dat vind ik heerlijk. En toen kwam die lockdown, weet je. En toen stortte ik even in. Toen was ik die adrenaline even kwijt. En toen merkte ik hoe vreselijk moe ik was. Van al die jaren. Of daar heb ik zo nu en dan gaat het bij mij crashen, hoor. 1 keer per jaar of 5 of 7, dan zit ik tegen een burn-out aan. Dan moet ik een paar weken plat en dan gaat het wel weer. Nou moest ik ook een paar weken plat, maar dan nooit gedwongen. En dat was eigenlijk ook wel goed. En toen gebeurde van alles in mijn persoonlijk leven. Dus met mijn relatie met Rob en mijn relatie met mijn nieuwe band Vuur. Ik had een band opgericht, een metalband. Dat liep eigenlijk niet zoals ik het wilde. En dat was lastig en dat kwam allemaal tegelijk. En toen dacht ik, weet je wat, ik trek overal een streep onder en ik ga daarover schrijven, want dat kwam allemaal uit. En als ik de gitaar pakte, dan ik wilde eigenlijk metal songs gaan schrijven voor een nieuwe vuurplaat, maar er kwam heel iets anders uit. En toen zei Rob tegen mij, mijn man, die zei, weet je Anne, je moet gewoon even ergens gaan zitten en dat maar gewoon gaan doen. En toen dacht ik, ja, dat is een beetje saai, Airbnb en dan, ja. En dat heb ik toch gedaan. En dat was super fijn.
Ja?
Ja, ik vond ook het moment dat ik daar binnenkwam en ik had mijn setup en ik had mijn gitaren en ik was alleen en het was daar, er waren kippen, liepen daar zo'n beetje tegen het raam aan te tikken. En om het huisje heen en ik ging zo elke dag, ik stond vroeg op, ging wandelen, schrijven, opnemen, lopen, salade eten, niet koken, weet je, gedoe. Maar gewoon even iets snel
schrijven. En je zegt schrijven, wat, hoe werkt dat dan?
Ja, toch. Voor mij, ik kan gewoon gaan zitten en dan vraag ik, dan doe ik mijn luikje open naar boven. Boven in mijn hoofd denk ik altijd, visualisering, doe ik mijn luikje open, dan vraag ik, ja, mag ik liedjes? En dan komt er altijd wel wat en is niet altijd even goed. Maar er komt altijd wel iets uit rollen.
Als er iets uit komt rollen, ook al doe je daar later misschien niets meer mee. Mm-hmm. Dat is dus een idee.
Ja.
Daar werk je dan aan die dag of een paar uur. En dan laat je het liggen of zo? Wat dan? Wat is de volgende stap?
Ja, want mijn concentratiespanne is redelijk kort. Dus ik kan niet de hele dag op één liedje zitten. Nu heb ik de muziek, nu ga ik dan die hele tekst. Nee, ik maak echt flarden. En laat ik het liggen en dan ga ik aan iets anders werken. Dan laat ik dat liggen. Dus ik werk. Als ik alleen werk op een dag aan een, ja, het ligt er ook een beetje aan, maar aan een liedje of 3, 4. En als ik dan ga slapen, dan heb ik heel vaak in die sluimertoestand tussen wakker zijn en slaap, krijg ik eigenlijk de meeste ideeën over wat ik die dag gedaan heb. Zo van, oh, dit lied, oh, we moeten daar naartoe in het refrein. Oh, wacht, die tekst. En dan schrijf ik altijd nog dingen op.
Okay.
Dan val ik in slaap en dan ga ik daar morgens mee verder. Dus het is echt een proces.
Maar dan ben je soms wel met 3 liedjes tegelijk bezig.
Ja, soms neem ik het op en dan, ik denk altijd maar van, het zijn demo's, want we gaan straks in de studio. En ik heb gevraagd aan Gijs Kolen, mijn goede vriend en producer, die van, ja, maakt die songs met mij af en we gaan ze samen produceren en eventueel nog arrangeren en zo. Dus dat weet ik. Dus ik maak echt slordige demo's, maar wel met het idee dat sommige dingen kunnen blijven staan, omdat die wel spontaan zijn en misschien slordig ingespeeld door mij, maar dat heeft dan, vang ik wel dat gevoel dat ik wilde vangen.
Ja.
En mijn zang, als het lekker is, of die achtergrond, de koortjes en zo, als het lekker is, laat het wel staan. Ja. Maar ik ga niet zo van, ik ga nu opnemen voor het echtje, want zo ben ik ook helemaal niet. Ik wil het liefst in kleermaker zitten op de bank, lekker zingen. Zeker voor dit soort platen, hè? Dit soort liedjes is gewoon, ja, is dichtbij. Dat wil ik gewoon ook Ik wil niet zo denken aan techniek of het moet mooi. Ja, het is wat het is.
Ja, nee, precies. Ja. Ja. Hey, en die, die demo's die, je maakt, hè? Dus je bent aan het schrijven en je hebt een idee, je neemt het op. Hoe neem je dat op?
Nou, ik heb een simpele setup met Pro Tools. En een goede AK-14, zeg ik dat goed? Zo'n groot zo'n screen mic waar je gewoon altijd...
Oh ja.
Die neemt weinig omgevingsgeluid op. Ja. En dan kan je... Maar die is ook heel fijn voor mijn stem. Die pakt eigenlijk alles wat er achter in je stem gebeurt, pakt hij ook mee.
Ja, okay.
Maar hij is niet te bonkig. Het is heel... Heel fijn microfoon. En nou ja, dat. En dan heb ik een kleine pencil mic voor mijn gitaar. En ik plug hem ook rechtstreeks in, die AI'tje. En that's it. Ik schrijf wel eens dingen op piano hier thuis. Maar ja, die maak ik dan, in die computer gewoon even snel na. Dat is iets wat nooit blijft staan bij mij. Want dat... Ik ben niet zo goed in.
Dus over het algemeen pak jij de gitaar als je gaat schrijven.
Ja.
En dan neem je op een stukje maak je het al helemaal als demo helemaal af?
Jawel. Ik maak wel het hele skelet en alle melodieën, flarden de tekst. Dat is dan vaak nog niet helemaal precies af, maar soms ook wel. Dat neem ik dan allemaal op. En, dus het zijn wel hele songs. Bijvoorbeeld nu in dit geval aan Gijs heb gegeven. Nou, dit wordt deze song. En ik heb het gevoel, maar dat moet jij dan spelen. Want dat kan ik dan niet. Maar ik wil dan dat er dit nog op gebeurt. Ja, dat moeten dan, of qua drums of zo. Dat moeten dan andere mensen wel weer voor mij doen. Ja.
Maar dan heb je eigenlijk een compleet liedje gemaakt al.
Mm-hmm.
Zonder dat daar iemand bij is geweest.
Ja, dat klopt.
Dus je hebt eigenlijk geen klankbord gedurende dat proces.
Nee, en in dit proces was dat ook anders. Omdat ik wilde ook heel graag helemaal alleen zijn voor deze plaat, voor deze songs. En dan natuurlijk moet geproduceerd worden, et cetera. Mm-hmm. Maar eigenlijk wilde ik gewoon al die songs helemaal zelf schrijven. Want ik had iets te vertellen. En wat het ook werd, en waar het ook qua genre of wat dan ook naartoe ging, dat maakte allemaal niet uit. Ik heb ze eigenlijk echt zo, ik ben daar naartoe gegaan. En ik had al songs, ik had al flardes songs. Ik heb allemaal mee naar dat huisje genomen. Ben ik één keer per zoveel tijd, een week, naartoe gegaan. En gedacht, ja, dat moet verteld worden. En dat is eigenlijk super anders geworden dan wat ik normaal... Want soms schrijf je dan, niet per se co-writes of zo. Ik ga niet op die writers camps of van, we gaan nu samen een lied schrijven. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar dus de beginselen zijn wel altijd van mezelf. Maar ik heb heel vaak, ook voor die rock en zeker voor die metal songs, heb ik mensen nodig die riffs maken. Weet je, dan heb ik een visie en een idee, maar andere mensen moeten dat spelen, want dat is super moeilijk. Dat kan ik helemaal niet. Maar dit kan ik wel zelf spelen. En ook op die piano songs, die dan later wel vertaald worden en goed ingespeeld door Gijs bijvoorbeeld. Maar die komen wel, alle songs kwamen nu echt van mij. Oh, en dat voelde wel lekker. Ja, dat was heel... En gek genoeg, hè? Doen die het beter dan alles wat ik hiervoor gemaakt heb, heb ik het gevoel. Die plaat kwam... Ik dacht, nou ja, mijn voorlaatste plaat was een metalplaat. Dus mensen zullen vast weer moeten wennen aan deze sound. Maar dat was helemaal niet het geval. Mensen sloten dat meteen in hun hart. Misschien omdat het gewoon... Als het aankomt, komt het meteen aan. Het was wel verrassend, vond ik. Het heeft me niet zo bij stilgestaan ook. Ik had een song of 20, 22 geschreven. Waarvan er 11 op de plaat zijn gekomen. Dus ze zijn ook gewoon meteen afvallers. Hè? Dus Gijs heeft alles gehoord. En soms weet je zelf niet wat je beste songs zijn. Dan is het bijvoorbeeld voor mij belangrijk om die song te hebben geschreven en om die tekst te hebben. En dan heb ik mij expressed. Ik heb geuit wat ik wilde uiten. Maar dan is het lied niet goed genoeg om verder door te produceren, om op een album terecht te komen. Die gaan dan ook niet op de plank, die gaan weg. Dat is dan misschien als een ongeboren kindje wel belangrijk dat hij er is geweest en dat hele proces er is geweest, maar dat het verder geen leven krijgt. Dus het was ook goed. En daar heeft hij best wel een schifting in kunnen maken. En dan zei ik, ja, maar dit is belangrijk om te vertellen. Ja, maar het is niet goed genoeg. Ja, oké, dan gooi je hem weg. En dan, dan is die tekst uit me. En dan is het ook goed, weet je wel.
En dat kon je ook accepteren?
Jawel. Want uiteindelijk hoorde ik ook wel, als hij dan vertelde, ja, dat ligt hier en hier en hier aan, dan hoorde ik dat ook wel.
Ja.
En dacht ik, nee, maar het moet al echt het beste moet op die plaat komen, natuurlijk. Dus je moet je ego, of je, wat het dan ook is, wat jij dan belangrijk vindt, is dan is ondergeschikt aan wat het moet zijn voor een album. Voor andere mensen te bekoren ook, weet je wel, naast jezelf.
Ja, en dat is natuurlijk ook de rol van een producer, hè? Dat hij die afstand heeft en de frisse oren luistert ook.
Ja. En wat nu ook goed werkt, want soms schrijft een producer mee. Mm-hmm. Hè? Dan zo, ik kom hier niet uit, of ik heb hier een rockgitaar nodig, of wat dan. Dan gaan producers wel eens meeschrijven, al in halverwege in zo'n proces. En dan kan het ook wel eens voorkomen dat een producer denkt, ja, maar dit liedje heb ik meegeschreven. Als dit een hit wordt, ja, snap je wat ik bedoel? Komt er een beetje ego, komt je een beetje financiële belangrijkheid, komt erbij kijken. Dan gaan er toch dingen ergens anders naartoe dan waar jij, wat jij wil. En of een producer denkt, nou, als we dit dan 4 keer achter elkaar doen en met mijn riffen, dan kan het op de radio en dan wordt het iets en dan word ik groot samen met die plaat. En dat zijn allemaal ulterior motives voor een producer of een co-writer om bij na te denken en bij stil te staan waar ik totaal niet mee bezig ben. Dus dan glipt het ook een beetje uit mijn handen. En ik heb niet zo'n visie, ik ben niet sterk genoeg om dat te detecten, om dan te zeggen, ja, maar wacht eens, nee, maar we moeten terug naar waar ik begon. En dat is wel eens, en er komen ook gave nummers uit, er komen ook gave platen uit. Maar het is wel altijd wat ik aan het einde van zo'n heel proces wel eens merk van, wacht eens even. En dan ben ik te laat. Ja, dan wordt het, en dan is het een superplaat geworden. Maar
ja, maar heb je dan toch ook het gevoel, naarmate het proces voordat, van dat er iets gaat knagen van, het gaat toch niet helemaal de kant op. Wat, hè?
Ja,
maar dat je ook denkt, maar misschien is het wel beter zo.
Ja, hè, dat.
Ja.
Dat denk ik dan vaak van, ja, ze zullen ook. Ik heb niet voor niks, vraag ik een producer. Want die heeft een taak, die moet het in banen leiden. Die moet ook een schifting kunnen maken tussen een goed liedje en een minder goed liedje. Maar hij moet mijn visie doorzetten. En dat, sommige mensen nemen nog wel eens een afslag die ik dan niet herken, maar wat jij zegt, dat gevoel heb je dan wel van, ah, wacht eens, ja, ik weet niet, ja, ik wil eigenlijk deze instrumenten wel op die plaat. En dan vaak zeggen producers die dan denken dat we op de radio kunnen, ja, dit is te heavy, of dit is te somber, of dit is te donker. En ik heb die heel erg melancholische inslag in mijn muziek. Maar ja, het blijft alternatieve muziek. Ik kan een heel zoet liedje maken, maar er zit altijd een donkere ondertoon, een alternatieve ondertoon in, waardoor ik niet per se op NPO Radio 2 gedraaid word. Ik heb mij daar al lang bij neer. Het is oké, weet je. I don't mind, want het is wat het is. Of, ja, ik ben een alternatieve artiest. Maar producers denken wel eens, ja, maar als we dan net dit doen, en dan zit ik wel eens bij een major label, en die zeggen dan, ja, maar als je nou net dit doet, dan kan het op de radio. Het komt nooit op de radio. En het grappige is dat voor het eerst in mijn leven, dus ook na mijn Gathering tijd, maar ook in de Gathering tijd, ben ik nog nooit op een playlist gezet. En met deze plaat sta ik gewoon op een playlist.
Ja?
Op meerdere, Kink FM, Radio NPO 1. Ja, snap je? Op het moment dat ik heb tegen Gijs gezegd, ik hoef niet op de radio. Laten we dat. Ja, Gijs maakt hem ook helemaal niks uit. Hij heeft dat ego niet. En ze hebben samen gewoon iets heel moois gemaakt. En warempel, het wordt gewoon gedraaid ook.
Ja, ja.
Dan komt het allemaal terug naar eerlijke, recht uit het hart.
Ja.
Mensen vatten het of ze vatten het niet. Ja, dit keer en hebben zelfs ook mensen bij de radio gezegd, ja, dit is wel echt leuk om te draaien. En dat is fijn, want dan gaat er even een deurtje open hier en daar. En dat is super. Maar verder trek ik natuurlijk gewoon mijn eigen plan daarmee.
Ja, maar goed, dit is wel de plaat waarvan je hebt. Dit is helemaal wat ik wilde maken nu.
Ja. Ja. Voor het eerst. Ja.
Ja, gaaf is dat het gelukt is. Hè? Dat het toch niet geen inmenging is van iemand of iets waar het...
Waar de afslag gemaakt wordt. Ja.
Dat overkomt natuurlijk iedereen.
Dat klopt. En die afslag is ook tof, snap je? Dus er komt altijd iets gaafs uit. Want ik hoor natuurlijk heus wel of iets gaaf is of niet. Of iets de moeite waard is. Maar soms is mijn achterban, dus die bestaat uit heel veel verschillende soorten mensen. Dus ik heb wel eens platen gemaakt die bijvoorbeeld te heavy zijn voor het publiek wat altijd naar mij kon kijken in theater. Ja. Maar het veel te licht is voor mijn heavy metal background.
Dat maakt je ook dan uniek, toch? Dat je op jezelf staat.
Ja.
En dat je eigenlijk overal met één been in staat.
Ja, ik noem mezelf ook wel een inktvis met allerlei tentakels.
Ja, dat is wel een goeie.
En ik vind het ook allemaal heerlijk. Al die dingen die ik doe, vind ik super fijn om te maken. Dus, ja.
Zowel theater als in popzalen. Als, ja. Heb je voorkeur eigenlijk?
Niet echt. Ik vind zo die metal hoek, waarin je met een grote band heel veel herrie maakt, heel veel gas kan geven op een groot festival of in een grote venue. Dat vind ik super lekker. Want je mag bewegen, je mag hard zingen. Het is veel energie. En die donkerheid, en dat mag allemaal. En dat vind ik lekker. En ik vind in theater waar iedereen muisstil op een stoel zit, en waar ik ook een verhaal kan vertellen of een grapje kan maken en een klein liedje kan zingen. Ja, dat doet weer iets heel anders met me. En met het publiek. Dus dat is dan weer bijvoorbeeld heel persoonlijk. En daar kan je gewoon ook. En dan zie je ook mensen als ze geraakt worden door een liedje, of als ze moeten lachen om een grap. Of dan dat die, zeg maar, die energieuitwisseling is super puur.
Ja.
Ja, daar hou ik ook wel heel erg van.
Ja.
En alles wat ertussen is. Ja. Ik vind het allemaal leuk.
Ja, ja, ja,
en ik hou ook gewoon van zingen. En, ja.
Ja, en qua zingen. Het inzingen van een plaat. Hoe doe je dat? Gewoon inzingen natuurlijk. Maar
ja.
Zit alles in je hoofd? Is het helemaal klaar? Of heb je dan nog diezelfde dag nog dingen lopen schaven aan teksten? Of?
Nee, meestal is het wel klaar. En dan bijvoorbeeld met deze laatste plaat. Of je hebt altijd wel een producer bij. En degene die het opneemt is vaak ook de producer. En in dit geval Gijs. Die al mijn zanglijnen al kent. En dan gaan we opnemen. En dan zegt hij op het laatste moment toch van: oh, maar wacht, zou dit één keer doen in plaats van twee keer? Zo kleine dingetjes worden wel bijgeschaafd. Waardoor het toch nog wel veel beter wordt. En interessanter ook. Dus de zanglijnen en eventueel de teksten. Ik laat mijn tekst ook altijd checken door een native speaker. Door Buffy Duberman. Die helpt me altijd. Ja, als ik iets wil zeggen, zeg ik dat wel echt correct ook in het Engels. Dus dat laat ik wel checken. En dan, dus als er daar nog iets in verandert, dan laat ik dat ook nog wel even checken. Want ik ben best goed in Engels, maar er zijn altijd dingen die je niet vat of die je anders kan zeggen. Of die je eventjes die even gecorrigeerd moet worden. Dus dat. Maar ik zei ook na de laatste opnames, want ik ben wel naar studio gegaan van Guido Albers om de zang echt op te nemen. En ja, dan kies je een goede microfoon uit en dan ga je daar staan en dan zit je met z'n drieën in de studio en dan is dat best wel officieel.
Ja.
Maar ik zei, ik wil eigenlijk de volgende keer toch gewoon in mijn demo-studio hierboven bij mij thuis of in dat huisje op de bank en dan gewoon lekker zingen.
Ja.
Ik heb al mijn background vocals heb ik ook thuis opgenomen. Gewoon lekker koortjes maken, lekker koortjes stapelen. Daar ben ik ook heel erg fan van.
Die zijn gaaf ook, met die plaat. Die vind ik wel een beetje Kate Bush-achtig.
Ja, dat is wel een invloed hoor, zo stiekem. Dat soort productionele en zangdingen.
Dat je alleen maar je eigen stem als background hebt. Mooi. Ja,
ja, het is echt die tapijtjes en zo, daar ben ik heel gek op.
Een soort van die windvlaag vind ik het bijna. Ja.
En melodisch dragen ze zoveel bij aan wat je wil vertellen. En dus daar ben ik altijd lekker mee bezig. Nou, ik zei, ja, ik wil eigenlijk mijn main vocals ook gewoon lekker zitten of staan of whatever, hoe ik me voel, opnemen. Gewoon een goede microfoon ergens neerzetten. En ja, wat maakt het uit als je een keer een vogeltje hoort of een auto? Het maakt allemaal niet zo uit, weet je wel. Dat is in die heftige metalproducties anders. Daar is alles zo precies en dan moet zo op de grid en dan moet zo perfect gezongen worden. Dat is weer een andere
tak van sport eigenlijk.
Ja. En dat vind ik ook lekker. Ik vind het ook gaaf om te kijken hoe ver ik kan gaan en hoe hard of hoe hoog of hoeveel je kan duwen of hoeveel je kan doen daarin. Maar dit soort dingen, eigenlijk moet dat gewoon ook gewoon alsof je een demo opneemt gezongen worden. Wat ik meestal doe is, ik zing hem drie keer helemaal.
Oké.
En ja. daar haal ik de beste chunks uit. Dus als het dan ergens een nootje mist of ik zing een woord... Brabanders hebben altijd de neiging om de laatste letter weg te laten. De N of de T of zo, weet je wel. Dat doe ik in het Engels ook een beetje. En dus ik moet dan mijn articulatie... Nou, als daar iets is, dan kan ik gewoon woordjes pakken uit een betere take. Maar er is altijd één take en dat is dan meestal van de drie de tweede. Die is het lekkerst. En dan denk je, oh, ik heb hem. En dan doe ik er nog eentje voor fix dingetjes erbij. En dan... Ja, dus dan replace ik wat hier en daar een zin of een woord.
Maar dat doe je zelf?
Ja, dat doe ik het liefst zelf, maar met zo'n hele... Ja, dat doe ik eigenlijk het liefst zelf. Maar nu heeft Gijs veel gedaan. Ook omdat het gewoon veel was, weet je wel. En dan vind ik dat hele technische... Dat, ja, op een gegeven moment dan wordt het mij te veel. Wat we nog allemaal moeten fixen en doen. Dus ja. Laat ik het aan Gijs over. Maar die weet dan precies. En die zit er ook bij als ik zing. Dus als ik de volgende keer op mijn bankstelletje in Kleermaker zit ga inzingen... dan zit Gijs daar wel bij. Allerlei andere technische dingen en zo. Maar ja.
Dat is ook heel fijn, lijkt mij. Dat er iemand bij is die wel zegt van nou, dit...
Ja, want hoe ik mij voel is soms komt het niet over.
Precies.
En dan moet wel iemand even luisteren. Hoe dat proces verloopt. Dat ik niet inzak of dat ik niet makkelijk word. Dat is ook wel een ding. Ik wil nooit zo lang in de studio zitten. Daar ben ik helemaal niet van. Een plaat maken voor mij vindt fijn.
Ja.
Maar dat is helemaal niet mijn favoriete ding. Eigenlijk ben ik het liefst op podium dat aan het reproduceren wat ik gemaakt heb. Weet je, helemaal in het begin van onze opnames. Van, nou, oké, dit zijn de songs. Oké, wat gaan we voor sound? Wat... Gijs pakt zijn gitaar. Nou, hij had een gitaar van €20 op Marktplaats. Je voelt hem al aankomen. Ik zei, oh, die klinkt lekker. Ja, maar ja, ik heb een hele goeie hier. En ik heb een hele dure hier. Ik zei, ja, maar dit klinkt zo mooi. Heel warme sound. Ik zei, ik wil de hele plaat met deze gitaar.
Wat gaaf.
Ja.
Goed. En het is gebeurd.
Ja. Dus dat hoor ik wel. En ik hoor ook wel, ja, daar moet het naartoe en zo. Maar Gijs moet dat wel invullen voor mij. Van maar dan moet er de nieuwe snaar op. Of maar dan moet ik deze microfoon daarvoor gebruiken... om dat goed uit de verf te laten komen. Dat vult hij helemaal in.
Dus en dat van die gitaarsound, dat wist je zeker? Van dit is hem.
Ja, dit is de basis van de hele plaat.
En toen zei de producer Gijs van... Ja. Doen we dat.
Ja.
Hij zei niet van, nee, dat is niet, dat kan niet, want het is een Bart Smit gitaar.
Nee, hij ziet wel aan mij van, dat is geen speld meer tussen te krijgen. Hij zegt me wel, natuurlijk, ik heb deze dure gitaar. En die klinkt ook allemaal prachtig. Ja. En ik heb zelf een prachtige gitaar. Die eigenlijk beter klinkt, mooier klinkt. En Gijs heeft ook drie gitaren die mooi klinken. Maar deze past bij liedjes, deze past bij mijn stem, deze past bij de sfeer. Ja, klaar.
Goed.
En door.
Ja,
echt zo.
Ja, zodat je dicht bij je gevoel kan blijven.
Ja, als we te veel gaan nadenken, ook over waar we net over hadden. Als we dit nog eens, dit zo en dit nog eens.
Ja,
dan kan het op de radio of dan vindt de platenmaatschappij... of daar even zitten de fans op te wachten. Ja, dan raak ik het kwijt. Daar word ik heel nukkig van.
Ik snap het wel. Het is ook een momentopname.
Is het ook?
Dat wil je terug horen.
Ja, want volgende week denk ik ook, ik had dit beter, tuurlijk. Maar dan moet je gelijk bij neerleggen, want zo is het. Zo werkt het gewoon. Het is een momentopname. Laat het dan ook een momentopname zijn. Laat er niet te veel over nadenken.
Ja. Jij hebt inmiddels zo'n relatie met de producer dat kan. Dat hij dat ook snapt en dat werkt.
Ja, ik heb Gijs gevraagd omdat hij ook zo is.
Ja, goed.
En
ja.
Omdat ik weet dat hij dat eerste gevoel en dat wat we echt willen uitdragen, dat we echt alleen maar iets moois willen maken, dat het belangrijkste is. Dus alle andere dingen zijn niet belangrijk. We zien wel of je aanslaat. Ja, je weet je toch niet.
Nee,
ook al doe je 10 maanden in de studio je best. Je weet niet of mensen daarop zitten te wachten. Weet je gewoon niet.
Nee.
Dus waarom dan niet gewoon de meest eerlijke plaat maken die je kan maken? En dan zien we het wel. Ja, kan dat nog bij de HEMA gaan werken? Maar dat hoeft niet. Ik kan altijd spelen. Ik heb volgens mij nu 22 studioplaten gemaakt. Ik kan altijd terugvallen. Die vrijheid heb ik mezelf ook gegeven. Die creatieve vrijheid.
Ja. En als jij jezelf edit qua zang, hè, die drie sporen die je hebt ingezongen. Wil je dat dan ook heel snel van, nou, dit is goed, dus, want je bent het zelf, ja. Weet je wel? Ik bedoel, ja. Dat is ook een lastig onderdeel, toch? Ja. Of ben je daar inmiddels ook aan gewend geraakt?
Ik kan het wel. Ik kan wel horen of ik iets goed heb gezongen. Voor mij is het belangrijk dat het zuiver is. Dat ja. Vind ik. Dat is wel iets wat ik graag wil terughoren in mijn eigen zang. Dus het moet echt zuiver zijn, het moet echt goed zijn. Maar er mag een kraakje in zitten als het emotioneel is. Of er mag, weet je, het mag wel bewegen. Dus daar let ik op. Articulatie let ik op. En ik ben wel echt netjes in het faden en in het editen. Daar ben ik wel echt, oh, dat kan ik wel netjes. Dus dat doe ik ook wel graag zelf. Ook als ik die demos maak, dan knal ik alles erop. Maar dan maak ik wel al keuzes in. Zo moet het klinken. En dit is de emotie die ik nodig heb. En dit zijn de precieze melodieën voor de achtergrondzang. En zo, dat wel.
Oh ja.
Daar ben ik toch wel redelijk specifiek in.
Ja. En heb je ook dan wel eens gehad dat je een demo opgenomen had die zo goed, zo te gek was, zo raak was, dat je denkt, jezus, dan moet ik hem nog een keer overdoen.
Ja, maar dat doe ik dan niet. Okay. Nee, er staan één of twee songs op de plaat die ook mijn eigen gitaar en de demo-gitaar, dus die heeft Gijs niet opnieuw gespeeld. Een paar dingen zijn echt wel blijven staan, waaronder... Love You Like I Love You, het allerlaatste liedje, zo'n klein liedje.
Ja.
Dat is heel redelijk. En dat sommige dingen kan ik, dan verzin ik iets op gitaar, maar kan ik het niet meteen heel goed spelen. Dus dan knip en plak ik dat gewoon een beetje aan elkaar. Maar ergens is het dan, ja,
werkt
zoals het moet zijn.
Werkt het, ja.
En dan zeg ik tegen, en dan Gij speelt dat natuurlijk veel beter nog na. En dan is dat gevoel helemaal weg.
Ja.
En dan, ja, laten we het zo laten. Yeah. Laten we het zo laten. En dan komt er altijd nog een laagje bij qua zang of qua andere sounds. Ja, dan wordt het gewoon een geheel. Maar gek, hè? Dan,
yeah.
Je sloopt er heel de ziel uit als je niet die gekke slordige opnames bij sommige liedjes laat staan. En bij sommige nummers moet het opnieuw. Ja, meestal.
En dat, wat je net zei van zo'n stukje met gitaar knippen en plakken. En dat had het gevoel wat het moest hebben. Je hebt natuurlijk ook het gevoel nog van dat je daar zit, hè, in zo'n hokje. Ik bedoel, dat neem je ook mee.
Ja.
En zegt de producer dan Gijs van, is hij het daarmee eens dan? Ook 1, 2, 3? Of
jawel,
moet
jawel.
Door?
Hoofdzakelijk wel, omdat dat inderdaad het eerlijke gevoel is achter het lied. Maar we hebben ook sommige songs, bijvoorbeeld... tempo moeten verhogen. Omdat ik inderdaad in dat huisje, in mijn joggingbroek, toch een andere, wat slomer gevoel heb bij sommige liedjes. Ja. Dan wanneer mensen thuis in de auto of op de bank draaien. Eigenlijk iets uppier gevoel moeten hebben. Of anders kakt het in. Dus we hebben echt wel een song of vijf of zo echt het tempo moeten verhogen. Ja, dan moet het opnieuw ingespeeld worden. Dus sure, weet je, als dat nodig is, dan doen we dat. En dan moet alles opnieuw, hè. Dan moet ook opnieuw zingen en zo.
Moet je daar even overheen komen? Of is dat, hoor je dat ook wel, van dat het klopt?
Ja, ja, ja. En soms, kijk, soms is het bij dat bijvoorbeeld Love You Like I Love You, dan is het grote ding, nee, het moet die sfeer houden. Nou, dan is het maar langzaam of zo. Bij vaak zijn dingen inderdaad, zelfs een ballad, als je luistert naar de grote ballads in de, weet je, de klassieke, hoe heet ze nou, Adele ballad of zo. Die zijn keihard gezongen. Het is helemaal niet zo,
nee,
weet
nee.
je wel, maar gewoon, die knallen altijd zo'n ballad eruit, maar die zijn altijd sneller dan je denkt. Altijd sneller dan je denkt. Dus je denkt een ballet moet langzamer, is helemaal niet zo. Dus eigenlijk zijn dat een soort van die kosmische wetten. Die gewoon zo zijn. En daar moet je gewoon in mee. Anders gaat het je tegenstaan als je plaat terug hoort. Dan denk je, oh, wat sloom. Maar ja, zo voelde ik me toen in dat huisje. Maar dat moet het niet zijn.
En dan wordt er een nieuw tempo bedacht.
Ja, dat gaat echt wel vaak 2 of 3 bpm omhoog. Ja? Zo'n ballet, ja.
Ja.
Gek, hè? Maar je voelt het veel langzamer.
Wordt het ook zo ingespeeld?
Ja, op klik.
Met een kliktrek?
Ja. Ik hou wel van de kliktrek methode. Omdat, nou ja, soms heb je een outro of een bridge die helemaal losgaat. Of los op de grid. Maar ik hou heel erg van kliktracks omdat je dingen aan kan fixen. Dus het verkort de studiotijd. Omdat niet alles opnieuw hoeft als je iets fout hebt gedaan in de basis. Dus dat vind ik praktisch een fijn dingetje. Ja, en ik vind het gewoon lekker om ja, te editen. En ik vind het ook wel lekker omdat wanneer dan bijvoorbeeld zo'n ballad wat meer uptempo gemaakt wordt, een paar bpm erbij, dat je niet terug inzakt tijdens het opnemen. Dat je die energie hou je omdat je op die grid zit. Dus ik ben, maar ik ken veel meer, zoals Gijs die zei in het begin van de opnames van, nou lekker en we gaan lekker spelen. Nee, op grid, op de klik. Dan kunnen we dingen fixen, dan kunnen we lekker dingen opnieuw doen. We kunnen, ook op zich ook wat geluiden of sounds uit de computer gewoon erop mikken als we dat nodig vinden. En wordt alles wat makkelijker van. En dan kan je je concentreren op wat het moet zijn. Dus de emotie en de tekst en de zang. En dat is allemaal het belangrijkste. Voor daar niet over na te denken. Want op dinsdagmiddag voel je ook een lied anders dan op Saturday Night. So, dat is een ander gevoel. Dus je moet gewoon dat tempo bepalen. En dan daar gewoon aan verder.
Ja. En teksten? Nou ja, inspiratie, daar vertel je al iets over.
Ja.
Maar heb jij ook, dit vraag ik wel aan iedereen, want ik ben ook heel benieuwd. Heb jij bijvoorbeeld ook zinnen liggen, weet je wel? Want alles als je teksten schrijft en er zit iets in je hoofd, vaak kom je toch met een beetje met dezelfde woorden aan.
Ja.
En dezelfde soort zinnen.
Ja,
je wil ook wel een beetje uitbreken.
Ja, klopt.
Heb jij een soort verzameling ook van zinnen?
Misschien een klein beetje. Ik heb wel dat ik flarden in mijn hoofd krijg en die schrijf ik wel op. Of in mijn phone staat een mapje met wat losse zinnen die door me heen komen, maar ik ben niet aan het schrijven, dus dan leg ik ze even vast. En wat ik inderdaad, wat jij zegt, dat doe ik wel veel. Omdat je vaak, sommige woorden zijn heel mooi en zingen lekker. En dan kom je toch vaak op terug. Ik probeer bewust wel een andere termen of andere woorden of zo te verzinnen. Voor iets wat ik eigenlijk vaker wil vertellen.
Ja.
Ook op een plaat. En dan zit je ook vaak op dezelfde thema's en vaak kom je op dezelfde woorden terug. Dan doe ik wel mijn best om. En dat vraag ik dan aan Buffy ook. Van nou, ik wil eigenlijk dit zeggen, maar ja, het is eigenlijk een beetje sleets en geworden. Deze term, kunnen we daar iets anders voor bedenken? En zij is een soort wandelende thesaurus woordenboek.
Ja.
Ja, zij weet zoveel. Dus ze kan mij heel erg helpen met inderdaad net even dingen spannender maken of mooier dan dat ze al.
Ander woordgebruik.
Ja.
Ook, maar die hebben dan vaak ook een andere klank.
Ja, dus het moet wel passen. Dus dat is altijd wel grappig. En hoe we daar dan samen een beetje half zitten te zingen en verzinnen. Dus dat vind ik wel belangrijk ook.
Ja, maar als er een idee komt, dan komt er vaak al gelijk een melodie mee. Of het begint met een melodie. Ja. Wat zing je dan? Heb je dan een klanken in je hoofd? Of zing je gelijk al iets? Of is dat heel verschillend wat er gebeurt?
Ja, dat is heel verschillend. Maar ik heb wel vaak in dat er fonetisch al iets gebeurt. En dus dan blabbel je je tekst zo even snel in op je phone of als je wat snel wat opneemt. En zelfs ook nog in die demo-periode van die bridge heb ik nog helemaal niet, maar het moet ongeveer zo klinken. En gek genoeg, meestal komen daar één of twee echte woorden in voor, in die brabbeltekst.
Uh-huh.
En die blijven meestal
staan.
Staan.
Ja.
En dat vind ik zo gek. En ik denk altijd dat de inspiratie is dat als ik mijn luikje openzet en vraag, mag ik liedjes, mag ik teksten, dat er al een aanzet gedaan wordt van, maar je moet hier dadelijk naartoe met je song, weet je wel. En dan twee maanden later komt in die tekst en dan verrek, perfect met deze melodie, met deze woorden en met wat ik wilde zeggen. Heel gek is dat. Heel echt alsof het, dat is, ik denk altijd God gegeven. Weet je wel, dat er altijd een tekstengeltje ergens zit en die plemt al wat woorden in mijn hoofd en wat melodieën. En dan komt dat wel.
Alsof het liedje er al was en jij moet het vinden.
Ja, ik moet gewoon even uit de lucht plukken. Onze taak, vind ik, als liedjeschrijver.
Maar het is een zoektocht hier en daar. Het duurt, maar het komt vaak niet uit de lucht vallen.
Nee, je moet er wel voor werken. Je moet er iets voor doen. Dat is de verantwoordelijkheid die wij als songschrijvers hebben. Dus je moet er wel voor gaan zitten. Je moet wel goed voor je ding zorgen. En zorgen dat je het kan opnemen. En dat is onze verantwoordelijkheid.
Maar het liedje was er al.
Ja, dus ik neem nooit ook credit voor een lied. Ja, als mensen zeggen, het is zo'n mooi lied en het doet mij dan, maar wat was hier, het was supposed to be hier, nu in deze tijd. Ik heb hem alleen doorgegeven. Maar dat kan ik wel goed. Ik vind mezelf echt wel volwaardig muzikant, zanger, tekstschrijver, liedschrijver. Maar we worden wel geholpen, zullen we maar zeggen. Het is wel de bedoeling dat we dat wat er al was, dat we dat vocaal maken.
Ja, ja. Mooi. Ben je religieus?
Ja, eigenlijk wel. Ik heb wel een allegaartje religie. Een potpourri van... het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Hè? Ja. Naast de liefde en de grote bron van liefde. En daar geloof ik heel erg in. En dat er ontzettend veel zit tussen hemel en aarde. En dat we daar allemaal uit mogen putten. Daar geloof ik heel erg in. Er zit die muziek in, maar er zit ook onze relaties. En er zit ook hoe wij zijn met elkaar en met de wereld en met de natuur. Zit daar allemaal in. Ja.
Ja, en als zo'n nummer dan af is, dan heb je ook het idee van... Dit is het, dit was het. Het moet ook gewoon niet anders.
Nee, laten zo.
Dit klopt zo.
Nee, want het kan 10 keer beter en het kan 10 keer slechter.
En zijn vormen belangrijk voor jou?
Ja, dat is in een metal song bijvoorbeeld alweer heel anders dan in een kleine... liefdeslied met zanggitaar. Maar ik vind wel liedjes met de kop en de staart belangrijk. Ik vind het belangrijk dat er een bridge in zit waarin dingen worden uitgelegd. Daar hou ik me automatisch wel aan. Maar bijvoorbeeld een metal song, die nu duurt al snel 8 minuten. En daar is een bridge en dan nog een bridge. En dan een post-bridge en dan een pre-refrein. En een gitaarsolo en... Dat is natuurlijk veel...
Maar die wereld, die snap jij ook dus?
Ja, die vind ik ook heerlijk. Er is veel meer tijd om iets te vertellen. En om met als luisteraar heeft het ook veel meer geduld om in zo'n song te kruipen. En om daar de tijd voor te nemen voor zo'n plaat of voor een song. Dus daar mag je veel vertellen en daar mag je veel doen. En dan mag je veel stukken zonder zang hebben. En mensen blijven wel... Die haken wel... Als het lied goed is, blijven mensen echt wel aangehaakt.
Ja.
En dus dat vind ik ook heerlijk. Ja. Maar ja, op deze plaats zijn ook liedjes van 2,5 minuut. Dat is ook lekker. Het is maar wat je te vertellen hebt of zo.
Ja.
Wanneer je de songstructuur en die in demo-vorm al een beetje af... Eigenlijk wijk ik daar niet meer zo heel snel van af. Alleen, dan ga je arrangeren en dan zeg je... Oh ja, het refrein moet iets eerder beginnen of wat dan ook. Dus dat is het arrangement verandert nog wel eens. Maar het van, oh, dit is een klein liedje. Of, oh, dit mag eigenlijk best wel uitgesponnen. Of, oh, dit mag wel eens even lekker zonder zang een stuk dingen herhalen. Dat voel je wel natuurlijk aan, denk ik, bij zo'n lied. Dat wordt nooit heel erg anders, omdat er dan een productie overheen gaat of zo.
En als je het vertaalt naar het live gebeuren?
Mm-hmm. Ja, dan mogen sommige dingen wel wat langer of zo duren. Omdat je dan ook het visuele aspect erbij hebt. En het live gevoel. Dus dat je daar samen in een ruimte staat. Dat is gewoon heel anders dan wanneer je gewoon in de auto zit en een liedje luistert. Dus dan mag bijvoorbeeld wel het intro bijvoorbeeld 2 keer zo lang duren. En soms vertel je er wat bij tijdens een intro. Of wat dan? Ja, dan mag dat wel bewegen. Ja.
Jouw laatste plaat, die liedjes. Je bent toen nog niet echt live op tour geweest.
Nee.
Hoe ziet jouw jaar uit verder?
Ik ben wel bezig met een paar shows voor het einde van dit jaar, in oktober. Voor deze plaats. Dus dat worden solo akoestische shows. Misschien met 1 of 2 muzikanten erbij. Maar dat gewoon de Effenaar, gewoon de toffe popzalen. Verder nog niet zoveel. En dan staat 2022 staat al helemaal vol met potlood. Ja. Binnen- en buitenland. De tour met de Kate Bush songs in het theater staat al voor januari. Dat zijn er heel veel. Dus ja, eigenlijk staat alles al...
Je krijgt gewoon een ontzettend druk weer voor ons jaar.
Ja, ik kijk er ontzettend naar uit. Ik weet ook dat dingen gewoon verschuiven en nog verschoven zijn. En er zijn nog wat oude tours die dan nog in te halen zijn ook. En ik kijk er gewoon overal naar uit. En ik vind het niet zo erg dat alles verschoven is. Ik ben wel lekker bezig geweest, creatief dan.
Ja, je hebt het goed in kunnen vullen.
Ja, achter het scherm weliswaar, maar toch. En wat we nu in het rood staan qua financiën, dat haal ik hopelijk in 2022 weer een beetje in. Maar ja, Kijk, er is... We kunnen ergens naar uitkijken en dat ga ik gewoon lekker doen.
Ja, nog even, want ik ben die Kate Bush theatertournee. Ik ben daar echt heel nieuwsgierig naar.
Ja.
Dat zijn natuurlijk... Kate Bush is Kate Bush. Ik bedoel,
dat klopt.
Lastig om daar iets eigens van te maken.
Ja.
Of je gaat... compleet doen zoals Kate Bush het doet. Ja. Maar dat is niet zo interessant.
Dat
wil je niet.
Nee, en dat kan niemand.
Dat kan niemand. En dan word je een soort van Kate Bush imitator. Dat wil je niet.
Nee.
Hoe heb jij dat aangepakt?
Ja, dat ben ik nou mee bezig. Hè. Ik ben dat nu in de verf aan het zetten. In de stijgers. Ik moet dat wel naar mezelf toe trekken. Dus kijk, er zijn die mega hits, zoals Wuthering Heights. Weet je wel, dat hele...
Ga je die doen?
Ja, die wil ik wel doen, maar dan moet ik... Dat zijn typisch van die liedjes. Die zijn zo specifiek omdat ze bijvoorbeeld zo hoog gezongen worden. En dat het hele ding is van, oh, ik kan zo mooi hoog zingen. En het is een prachtige nummer, een epos. Ik zat te denken, misschien moet ik hem octaaf lager zingen. Zodat hij heel zwoel wordt en helemaal anders. Maar ja, dan doe je eigenlijk afbreuk aan wat er zo gaaf aan is. Is namelijk dat hoge zingen. Dus ja, misschien een ander instrumentarium. Ik zing natuurlijk toch anders omdat ik een andere persoon ben. Dus ik heb een ander timbre, een andere manier van timing. Dus ik moet dat gewoon wat meer naar mezelf toetrekken. Maar ik heb voor veel songs al echt ideeën van, oh, maar dit is ook gaaf. En dan hoef ik haar niet te kopiëren, want dat kan niet. Nee, ik ben nog niet helemaal rond. Maar ik heb wel veel van de Red Shoes, die plaat.
Oh ja.
Van de Kick Inside. Ja, weet je, de grootste hits. In principe wil ik wel doen, want dat is gewoon gaaf.
En daar komen de mensen natuurlijk ook
weer voor. Die vinden mensen leuk, ja. Maar daar wil ik wel iets heel speciaals van maken. Dat je niet denkt, nou ja, ik zit naar een aftreksel van... een Kate Bush liedje te luisteren. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. We moeten heel zorgvuldig aanpakken. Ik heb waarschijnlijk iemand op toetsen... En een drummer, een percussionist. Dus dan kunnen we. En die kunnen ook allebei zingen. Dus ik denk dat we ook die zangtapijtjes wel weer neer gaan leggen en zo. Dat wil ik heel graag. Maar ja, dat wordt dan mannenzang. Ja, dus dat wordt alweer een heel andere sound als wat Kate zelf doet. Dus ja, dat wordt wel wat.
En heb je trouwens een voorkeur? Of merk je dat jij meer naar mannenstemmen luistert of vrouwenstemmen?
Ja, by far.
Ja, mannenstemmen.
Ja. Kijk, mijn favoriete zangers buiten Barbara en Kate zijn Freddie Mercury, Mike Patton. Ja, dat zijn allemaal mannen. Ja. Ja, dus ik ben echt wel van de en in de metalwereld is echt een mannen aangelegenheid. Daar hou ik wel heel erg van. De mannelijke aardse energie en de... dat vind ik.
En dan wel de zangers dus.
Ja, wel. Ja, Bruce Dickinson van... Dat zijn wel... Die kunnen ook opera zanger worden. Maar ze gaan in een metalband zingen. Ja, dat vind ik super gaaf.
Ja.
Heerlijk, ja.
Ja. Ja. En wat is dan, welke steken er bovenuit? Ja, de namen die je net noemde, Freddie Mercury? Of...
Freddie, ja, dat bij uitstek, Freddie Mercury. Je hebt je Maynard James Keenan van Perfect Circle, van Tool, een hele goede zanger. Maar ja, ik heb ook wel heel erg... Ja, in de jaren 80 had je zo nog Tom Jones en zo dat soort. Ja, dat zijn wel uiteenlopende stijlen. Maar daar luister ik wel heel graag naar.
Ja, ik ga ook voor de mannen stemmen, hoor.
Ja? Te gek. Ja.
Ja, je hebt wel een tour gedaan, jaar 80, liedjes. Want een van jouw heldinnen is toch ook Madonna?
Ja. Ja, vooral als performer. Hè? Dus niet per se om haar zangkwaliteiten. Maar ze heeft ook wel een aantal goede credible platen gemaakt. Ook nog eens. Maar in de jaren 80, joh, toen zij opkwam. Ja, we wisten niet wat we meemaakten als pubermeiden. Hè? Zo van, nou, dat was het grote voorbeeld van een powervrouw die voor zichzelf kiest. En die geen schaamte kent. En dat was voor mij wel een dingetje, hoor.
Ja.
En verder luister ik heel erg naar Ella Fitzgerald en Diana Ross en dat soort artiesten. Maar zij als performer en als gewoon...
Het hele plaatje.
Ja, vond ik fantastisch. En hoe ze eruit zag.
Ja, te gek.
Ja.
En ook een aantal supermooie nummers.
Ik wel.
De Borderline vind ik ook te gek.
Ja.
Live to Tell ook prachtig.
Ja. Zo. Ja. Ja. Ja, die heb ik ook gezongen, Live to Tell, in die theater.
Dat is misschien ook wel de mooiste.
Jawel, hè?
Ja. Ja, die zijn te gek. Ja. Ik wil het gaan afronden,
ja,
Anneke.
Is goed.
Ik vond het superleuk en gaaf om jou een keer gezien en gesproken te hebben.
Ja, likewise. Ik vond het heel fijn.
Ja?
Ja, fijn gesprek.
Oké, zullen we het volgende album weer afspreken?
Ja, dat is goed.
Of naar je tour. Ik ben heel benieuwd hoe het lijf ze gaan.
Ja, heel graag.
Ja?
Ja, oh, cool, ja, dan spreken we elkaar weer.
Ja, leuk. Ik wens je heel veel succes de komende tijd. Je krijgt het weer
dank
druk.
En, ja, we gaan ervoor. Ik heb er zin in.
Heel mooi.
Ja, thanks.
Jij ook bedankt. The song. The songs. Songs are like tattoos. Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.